We gaan het op deze 1 november, op deze Allerheiligendag, hebben over palliatieve zorgen, over stervensbegeleiding. Maar ik wil eerst nog even zeggen wat onze kalender betreft, luisteraar, was ik daarnet even vergeten, dat u die ook kunt beluisteren in de week, op de werkdagen, behalve dan de woensdag, in de voormiddag van 9 tot 11 en in de namiddag van 2 tot 4. U mag dus onze berichtjes of uw berichtjes ons laten geworden. Dat kan zowel bij Patrick, die woont nu in de Veldstraat, maar het nummer moet ik u schuldig blijven, maar ook bij mij, Jan van der Werf, Wierdenlaan 17 in Maldegem. Zo, dan praten wij nu over een onderwerp wat misschien een beetje zwaar op de maag ligt, maar toch wel heel toepasselijk is voor deze 1 novemberdag. Een onderwerp wat wij misschien ook via dit medium hier in het Maldegems een beetje uit de taboesfeer moeten halen. We praten dus over palliatieve zorgen, dat doen we met Marie-Anne Driech en ook met Bian van Waas van Kranenbroek in Maldegem, wel bekend en onder andere actief in het CMBV van Maldegem, een vereniging die binnenkort ook daar een avond over organiseert, maar daarover aan het eind van dit programma meer. Marie-Anne Driech, u bent van een VZW, u bent afkomstig uit Eeklo, maar actief in een VZW die zich dus bezighoudt met de stervensbegeleiding. Nu, palliatieve zorgen, die term is eigenlijk de laatste tijd vaak in de actualiteit geweest. Vooral dan door het toedoen van de ondertussen welbekende zuster Leontien, die verbonden is, denk ik, met een hospitaal in het Brusselse en daar een dienst heeft uitgebouwd in die kliniek die dus mensen begeleidt, laten we zeggen, de laatste dagen, de laatste weken, misschien ook wel de laatste maanden. Nu, als wij praten over stervensbegeleiding, een korte vraag, maar wellicht een veelomvattend antwoord. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
Eerst en vooral wil ik u duidelijk maken, wat is palliatieve zorg?
Ja.
Palliatieve zorg is een noodzakelijke aanvulling van dus de curatieve zorg. In de curatieve zorg bestrijdt men de ziekte en is het doel nog altijd dus genezen.
Mm-hmm.
Terwijl dus bij de palliatieve zorg enkel dus verzorgd wordt wanneer het niet meer kan genezen worden.
Mm-hmm.
Palliatieve komt eigenlijk van het Latijn, dus pallia, die dus wil zeggen mantel.
Mm-hmm.
We gaan de ziekte gewoon de mantel omdoen en hem de geëigende zorg aanrichten.
Mm-hmm.
Dat hij zeer menswaardig kan naar het einde toe gaan.
Nu, dat lijkt mij een zeer moeilijke taak te zijn. Ik denk dat misschien iedereen al dus geconfronteerd is binnen zijn familie of binnen zijn vriendenkring met iemand die sterft. Nu, ik kan het mij moeilijk voorstellen dat ik daar dagelijks mee te maken zou willen hebben. Nochtans, kiezen jullie daar effectief voor om daar dagelijks mee te doen te hebben? Jullie zijn vrijwilligers van een VZW en jullie begeleiden dus eigenlijk mensen naar het laatste moment. Dat moet toch een enorm zware taak zijn?
Dat is duidelijk een zware taak. Maar dat wordt verdeeld onder dus verschillende medewerkers in de VZW-groep. De VZW-groep die bestaat dus uit hoofdzakelijk een dokter.
Mm-hmm.
Met dus nog enkele stagiairs die daar ook in meewerken. Dan heb je dus twee verpleegkundigen. Die de eerste contacten leggen bij het oproepen van een patiënt. En dan heb je daar een grote gedeelte vrijwilligers onder. Ja. Ook ikzelf. Die eerste contacten dus bij de patiënt gebeuren als volgt. De verpleegster gaat dus bij de patiënt en vraagt dus of dat alle comfort daar aanwezig is. Of dat het ziekbed daar is. Of dat er dus ook een toiletje naast staat. Of dat daar dus aan huis andere instanties komen. Het zij dus voor verzorging Wit-Gele Kruis. Het zij oftewel dus de zelfstandige verpleegsters.
Mm-hmm.
In hoofdzaak dus blijft de dokter het spel van Hans de verzorgings... organisatie.
Ja. Nu, ik kan mij voorstellen dat de dokter of die verpleegster van het Wit-Gele Kruis dan vooral de praktische kant van de zaak kunnen regelen. Ook dat er wellicht minder of geen pijn meer is. Maar dan blijft misschien nog de leegte van de emotionele, van de morele, de geestelijke begeleiding. En ik denk dat jullie daar vooral op dat vlak dan goed werk kunnen doen.
Ja, onze doelstelling is eigenlijk de mensen te helpen in deze moeilijke periode. In feite is het leven naar het einde toe.
Mm.
Niet hen helpen doodgaan, maar wel hen helpen leren leven.
Dus de tijd die ze nog rest zo kwalitatief mogelijk trachten
te benutten
en in te vullen. Dat is de bedoeling eigenlijk.
Ja.
Mm. Nu, misschien een praktische vraag, want ik denk dat we ons vooral een beetje moeten in de plaats stellen van de luisteraars, die daar toch wel een aantal vragen zullen rond hebben. Als je zo iemand ontmoet voor de eerste keer, die je dan voor een x-aantal periode moet begeleiden, die eerste confrontatie met die stervende, hoe gaan jullie daar te werk, iemand die jullie eigenlijk niet kennen? Jullie moeten daar denk ik ook nog eens toch een zekere periode verkennend werk gaan leveren. Niet alleen rond de patiënt, maar ook rond de omgeving, denk ik. Want de partner is daar ook in veel gevallen, de andere familieleden. Wat is jullie eerste werk?
Het eerste werk is in hoofdzaak luisteren. De patiënt kan zelf hand zijn levensbaan vertellen. Indien hij niet meer kan, dus kan de partner het doen. Maar meestal worden wij nog geconfronteerd met de zieke die zegt, je moet het aan mijn man niet vertellen, want ik kan dat niet dragen. Omgedraaid komen we soms aan een deur, waar dat de man zegt, je moet het aan haar niet vertellen. Ze heeft het al zo lastig. Dat is juist het moment dat wij moeten benutten om die twee mensen samen op één en dezelfde weg te krijgen. Om hen naar elkaar toe te brengen. Dat hoef ik niet te doen, want dat hoeft de man en de vrouw samen te doen. Eens echt diep een gesprek voeren en uit te laten wat binnenin zit.
Nu is dat iets waar die terminale patiënt gemakkelijk kan over spreken, want ik denk het feit dat hij jullie erkent, dat hij dus de noodzaak erkent van een begeleiding, dat het voor hem ook of voor haar ook een erkenning is van zijn sterven eigenlijk. Kan hij daar gemakkelijk over praten?
Gemakkelijk over praten niet. Maar door een simpele vraag, hoe voel je je vandaag? Daar krijgen we wel een antwoord op. Ja. En dan gaan zij lossen wat binnenin hun zit. Van al die angsten die zich daar binnenin vertoeven, als je die niet naar boven kunt brengen en die niet kunt uiten, dan kunnen wij daar ook niet mee werken.
Nu, je hoort ook wel eens zeggen dat het grote leed, dat men daar gemakkelijker soms over praat met een onbekende, een derde, dan met zijn eigen partner of familie. Ervaren jullie dat?
Ja, dat klopt. Maar dan moeten wij wel ze inzien, dus wanneer dat er situaties zich naar boven toe brengen, dus dat we de partner er wel bij roepen. Dat we het niet alleen voor ons dragen. Wij hoeven het niet te dragen. Het is de familie zelf die het moet dragen. Ja. En daar hoeven wij maar een beetje hulp in te zijn.
Het is ook zo dat jullie eigenlijk voor een stuk die partner of die familie dan erbij ook nog eens gaat begeleiden. Want het een kan denk ik niet zonder het andere. Je kunt niet zomaar dat individu gaan aanpakken, tussen aanhalingstekens. Je moet daar sowieso ook de partner of de naaste familie dan ook bij betrekken, veronderstel ik.
Zeker in een gezinssituatie. Wanneer die zieke in de kliniek vertoeft, dan is de verpleegster niet altijd erbij om te luisteren wat die zieke zegt. Maar in een gezinssituatie dan zeker wel. Maar je hebt dan niet alleen de partner, maar je hebt daar ook eventuele kinderen. Of andere vrienden en relaties. Die mogen niet uit het oog verloren worden.
Ja. Nu, hoe vlug of hoe laat eigenlijk worden jullie daarbij betrokken? Is het zo dat je zegt, ja, we komen eigenlijk altijd een stap te laat. De patiënt is al te ver gevorderd om het zo dan maar te zeggen. Zouden jullie niet liever vroeger bij dat proces betrokken worden?
Het is altijd aangenaam wanneer we vroeg bij de patiënt kunnen komen.
Wat veronderstellen jullie dan met vroeg? Praten we dan over maanden of?
Nee, een termijn kan je daar zeker niet op zetten. Nee. Wanneer is een patiënt terminaal? Ja. Wanneer de dokter hem vertelt dat hij er niets meer kan aan doen.
Maar dan kan het eigenlijk nog maanden aanslepen.
Dan pas is hij terminaal. Maar dat kan maanden, weken of dagen zijn. Ja. Dat hangt er vanaf hoe het organisme reageert. Ja. En die tijd spenderen wij dus om die mensen te begeleiden.
Goed, tot zover een eerste gespreksronde. We gaan even luisteren naar een beetje muziek. Een mooi liedje van Ellie en Rickert. Wel even onze verontschuldigingen voor de valse start. We gaan door met ons gespreksonderwerp en dat is palliatieve zorgen of stervensbegeleiding. Nu, ik denk dat iedere luisteraar toch bewondering moet hebben voor het feit dat jullie dat bijna dagelijks kunnen opbrengen. Om iemand in toch zeer moeilijke omstandigheden te gaan begeleiden. En ik kan me best voorstellen, als je dat doet en daar soms toch weken of maanden nauw bij betrokken bent, en mee vergroeid bent met die patiënt eigenlijk op den duur, dat je daar op den duur ook nog moeilijk afstand kunt van nemen. Is dat zo? Bea, je bent ook toch betrokken bij die palliatieve zorgen. Je hebt het eigenlijk ook een beetje aan de lijve meegemaakt. Kun je op den duur nog van die mensen die eerst een grote onbekende waren, en dan na verloop van tijd denk ik bijna familie geworden zijn, kun je daar nog afstand van nemen?
Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ik denk naarmate dat het einde nadert, dat je er nog meer bij betrokken voelt. Je hebt dus de groei naar het einde toe meegevolgd. Wat heel belangrijk is, vond ik, als ervaring voor mij, want ik heb daar dus ontzettend veel door geleerd, dat is dat die mens thuis in zijn omgeving mag blijven. Dat hij met het bed naast de tuin ligt, dat hij zijn eigen bloemen ziet, dat hij zijn eigen boeken, zijn eigen souvenirs, dat dat permanent bij hem aanwezig is. Dat hij zijn eigen toilet heeft, allee, dat hij dat zo lang mogelijk kan. Dat er enorm gewerkt wordt op de autonomie. Dat hij dus nogal serieus genomen wordt, tot de laatste minuut. Alles wordt hem gevraagd. Wil je nog een keer die muziek horen? Ik denk aan de begeleidster, en dat was toevallig Marie-André. Welke muziek hoor je graag? Ik ga je die bezorgen. Hè? Ook, ik wil nog leven tot, dat zeggen ze ook veel. Ze stellen een doel. En ik wil nog leven tot mijn verjaardag. Ik wil nog leven totdat mijn kleinkind geboren wordt. Ik wil nog leven tot. En dat geeft dan ook kwaliteit. Dat geeft dan kracht om dus echt zinvol. Het heeft zin dat ze er nog zijn. Dat ik ook ervaren. Wat lig ik hier te doen? En dan zeg je, je bent enorm belangrijk, want kijk, zoveel mensen komen nog naar je toe. Het is even het welzijn dat je hier nog bent. Hé? Voor je man, voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Mm-hmm. Voor al je vrienden om je heen. Dat is zo mijn ervaring. Dat het eigenlijk een gaaf is om thuis te mogen en te kunnen sterven. Daar zou ik een veel geld voor over hebben. Mm-hmm. Lapidair gezegd, om dat te mogen kunnen.
Nu, je hoort ook wel eens zeggen dat mensen die terminaal zijn, dat ze dan veel beter van kleine dingen kunnen genieten. Dingen waar ze misschien anders in een vluchtig leven te vlug overheen stappen. Dat hoor je vaak zeggen. Men heeft geen tijd voor niks meer in onze stresserende wereld. En dan opeens, als men weet dat men nog x aantal maanden te leven heeft, dan pas kan men weer genieten van de dingen. Worden jullie dat gewaar ook? Is dat werkelijk zo?
Ik denk dat dat heel belangrijk is. In die zin, de tekening van een kleinkind worden als souvenirs aan de kast hangen. Ik herinner mij bijvoorbeeld een geschenk van een verjaardag. Dat blijft dag in dag uit, soms maanden voor hen staan in hun gezichtsveld. Hè. Een trui, een kader kunnen, dan ze anders eigenlijk krap zouden. Mm-hmm. Ja, zo van die dingen. Ik ben nu eventjes kwijt. Wat was het nu weer?
De kleine dingen waar ze nog
de kleine dingen, ja. Een keer een eindje gaan wandelen in een rolstoel, als dat nog kan. Een keer een laatste bezoek brengen aan een vriendin die zelf niet meer kan. Mm-hmm. Dat zijn allemaal geen spectaculaire dingen. Ze gaan niet naar Parijs of ze gaan niet naar Londen. Maar ze gaan nog een keer naar iemand wat ze eigenlijk in hun leven veel aan gehad hebben, veel omgegeven hebben. Mm-hmm. Zo, dat zijn dingen die voor ons niet belangrijk zijn, omdat wij dat dagelijks doen. Maar voor hen is dat nog een keer echt een must, denk ik.
Ik kan er een klein voorbeeldje voor geven. Ik verzorgde een patiënt. Die had een nieuwe trui gekregen. Ik kwam erbij. Zeg ze, dat zal ik waarschijnlijk nooit niet meer kunnen dragen. Ik zeg, waarom niet? Als u morgen na uw toilet die trui wenst aan te doen. Doet dat. Maar dat kan toch niet hier in mijn bed. Ik zeg, waarom zou dat niet kunnen? Die dame had die trui aan. Mm-hmm. Toen het Pasen werd, kwam ik op bezoek. En ze had een mooie trui aan dat ze het nog zelf gebreid had. In het geel.
Ja.
In harmonie met de paaslelies die op de tafel stonden. Om u te laten horen, mm-hmm. Dus dat een klein detail voor haar toch nog zin had.
Nu is dat niet misschien een van jullie belangrijkste taken, dat jullie die mensen nog leert genieten van die laatste maanden? Want ik kan me toch ook voorstellen dat er heel wat terminale patiënten zijn die het hoofd laten hangen. Die zeggen, ja, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Maak er maar een einde aan. Voor mij hoeven die maanden niet meer die mij nog resteren. Die patiënten overtuigen dat ze toch nog die laatste maanden zo kwalitatief mogelijk moeten spenderen en doorbrengen. Dat is wellicht een van jullie belangrijkste opgaven.
Ja, zeker. Maar het is dus ook zo. Dat de patiënten zeker naar ons toe met de vraag komen van, ja, waarom moet dat nog? Mm-hmm. Ik zou liever dus een medicatie krijgen om in te slapen en niet meer wakker te worden. Meestal komt die vraag wanneer dat ze pijn hebben.
Ja.
Dan is het aan ons van eerst en vooral zeer goed te observeren. Hebben ze pijn? Waar hebben ze pijn? En kan er daar iets aan gedaan worden? In 80-90% van de gevallen kan de pijn die veroorzaakt worden door de kankerziekte wel onderdrukt worden.
Mm-hmm.
Dan over het algemeen zien ze dan als die pijn weg is wel een momentje dus dat ze toch nog zeggen van al de minuutjes dat ik hier nu nog ben, dan ben ik er toch nog.
Mm-hmm. Nu een andere iets misschien, de grens tussen begeleiden en medelijden. Die moet toch, denk ik, duidelijk getrokken worden. Want hebben die mensen ook niet vaak dan het idee, ja kijk, de familie, die heeft toch maar medelijden met mij. Misschien een moeilijke vraag, hè? Is er daar een duidelijk onderscheid tussen kwalitatieve begeleiding ook van de nabije omgeving en eigenlijk medelijden hebben met iemand? Wat ze dan uiteindelijk meestal niet kunnen accepteren dat er medelijden is.
Ik denk, ik heb dus niet zoveel ervaring als Marie-André, maar ik denk dat het beste is van gewoon uw dagelijks leven als familie dan zoveel mogelijk verder te leven. Maar één belangrijk feit niet te vergeten, dat is dat je naar de patiënt toe tot de laatste dag zijn wensen, zijn autonomie blijft erkennen. Vrouwke wilde, wanneer wilde u koffie in de namiddag? Ga eerst een beetje slapen. Hè? Zij is toch volwassen, zij weet toch wat ze wil. Hè? Die dingen, denk ik, zijn
dus geen betutteling eigenlijk.
Geen betutteling, gewoon gewoon doen. En ook dat ze gewoon kunnen zeggen, bij jou, allee, mag ik een keer ween, mag ik een keer lachen, bij jou mag ik slapen. Dat mag zij anders ook. Hè? Dus dat vind ik heel belangrijk. Proberen dood gewoon te doen, like of dat was. Dus allee, voor mij denk ik, dat is uit mijn persoonlijke ervaring dat ik zo denk. Ik weet nog, en dat was geen starensbegeleiding, dat mijn papa zei, steek mij nog een keer één teugje van mijn sigaret, dan het zal mijn laatste zijn. Aan u mag ik dat vragen, zo die dingen blijven bij. Hè. Dat was ook gewoon, hij was gewoon van te roken. Hè. Aan u mag ik dat vragen, één keer nog trekken, zo van die dingen. Proberen, gewoon het leven te leven zoals het zich dagelijks voordoet. Ik weet niet, Marie-André.
Ik denk dat het van groot belang is van zelfs tegenover de zieke altijd dus met de waarheid te komen. Nooit met geen smoesjes voor de dag komen. Die zieke voelt wel
binnenin zegt en diep in zich wat er met zich gebeurt.
Misschien nog een laatste vraagje voor dit onderdeel. Als jullie aanvaard worden door die terminale patiënt, dan is daar ook nog de onmiddellijke omgeving, de partner in veel gevallen. Denkt hij of zij, denken zij dan niet vaak, ja, het feit dat wij die buitenstaanders tussen aanhalingstekens nodig hebben, is toch een bewijs dat wij tekortschieten, dat wij die opvang niet aankunnen. Leeft dat soms bij die onmiddellijke omgeving?
Nee, meestal vragen die zelfs aan ons, hoe moet ik het nu doen? Mm-hmm. Maar wij gaan niet het werk van dus de huisgenoten dus in overnemen.
Nee.
Wij gaan hun wel zeggen, kijk, haal maar een keer uw vrouw zelf uit bed. U kunt dat even goed. Dat moet niet door een verpleegster of een vreemde gedaan worden. U kunt zelf een keer een pan steken als het nodig is.
Mm-hmm.
Geef hem zelf water. Maar als ik ook mag bijzeggen, laat de zieke zelf zoveel mogelijk alles doen wat hij nog kan. Neem het niet voor hem weg.
Ja, dus het werkt eigenlijk allemaal complementair. Dokter, ja. De verpleging, begeleiding, ouders, familie en zo. Het kan allemaal complementair werken.
Ja, maar er moet wel een duidelijk contact zijn tussen en de verzorgingsgroep en de dokter en ook de begeleidingsgroep.
Ja.
Daarvoor komen we om de 14 dagen samen en wordt er een patiëntenbespreking gevoerd, waar dus nog een keer aan bod komt wie wat welk probleem zich daarvoor doet.
Ja. We gaan nog even luisteren naar de muziek. Laatste gespreksronde over palliatieve zorgen. Ik wou nog even stilstaan bij die vrijwilligers die toch daar heel intensief mee bezig zijn. En die eigenlijk vrijwilligers zijn, het woord zegt het zelf, daar meestal geen professionele basis toe bezitten. Een voor de hand liggende vraag is, welke ingesteldheid moet je daar voor hebben om zoiets aan te kunnen? Kun je dat leren, om het dan met dat woord te zeggen, of is dat iets waar je in moet groeien na een verloop van tijd?
Ik denk dat de ingesteldheid binnenin je zit.
Mm-hmm.
Je doet het, of je doet het niet. Er is daar wel een opleiding voor nodig. Die gedieten we dus via de groep. Ook via Moritoen uit Brugge.
Mm-hmm.
De groep bestaat dus wel, zoals ik reeds gezegd heb, ook als verpleegkundigen. Maar er zitten daar ook bijvoorbeeld de juristen. Er is daar een psycholoog, een psychiater, een sociaal assistente. Die dus wel helpen naar die begeleiding toe.
Mm-hmm.
Om zo aan een begeleiding te komen, kan je dus via ofwel je huisarts het vragen. Familieleden weten misschien al dat het bestaat. Er zijn ook vrienden en kennissen die van ons bestaan afweten.
Nu, hoe intensief ben je daarmee bezig? Is dat iets waarvan we kunnen zeggen, ja, ik ben daar dagelijks mee bezig bijna. Je moet dan denk ik ook voor die mensen vaak beschikbaar zijn. Dan niet van 9 tot 5, zoals veel andere jobs, maar ja, misschien continu zelfs, dag en nacht, is dat zo?
In de geest zijn we daar continu mee bezig.
Ja.
Maar we blijven, zoals ik reeds gezegd heb, 24 uur op 24 uur beschikbaar.
Is dat combineerbaar met een andere job, met een familieleven?
Ja, dat is zeker combineerbaar. Velen onder ons werken dus nog in een gewone kliniek als verpleegkundigen. En doen dat enkel dus op vrijwilligersbasis na een uur.
Mm-hmm.
Maar een oproep kan veel goed zetten. Gewoon een telefonische oproep.
Ja.
Als we zien dat duidelijk is dat we er naartoe moeten, dan gaan we er naartoe.
Mm-hmm.
Is dat nodig van een uur, twee uur? Dan nemen we die tijd.
Ja.
Meestal is het niet nodig. Maar de mensen weten dat ze ons altijd kunnen bereiken. Gelijk hoe en gelijk wanneer. Kunnen wij zelf niet komen, dan stuurt iemand anders uit de groep.
Mm-hmm.
Maar dat gebeurt zelf.
Nu, als je na verloop van tijd een x-aantal mensen begeleid hebt, kunnen we dan spreken van een zeker algemene aanpak op den duur? Of blijft dat toch zeer individueel allemaal?
Dat blijft zeer individueel.
Ja.
Ieder gezin is afzonderlijk.
Dus zeker geen sprake van routine op dat vlak?
Zeker niet. Dat kan praktisch niet. Mm-hmm. Niet iedereen heeft dezelfde ziektetoestand. Niet iedereen gedraagt zich op dezelfde manier. We komen in contact met mensen die zeer agressief zijn.
die op een bepaald moment nog echt een woedebui doormaken. Andere mensen hebben het niet.
Ja.
Nee. Een algemene lijn kunnen we daar niet in trekken.
Mm-hmm. Nu, je zei het al even kort, daar straks, hoe jullie bij die mensen terechtkomen. Ik denk dat wij een verkeerde informatie in onze rubriek in Vrijmaligem gegeven hebben, als we gezegd hebben dat jullie verbonden zijn met de kliniek. Nu, vaak is dat zo dat die diensten met de kliniek verbonden zijn, maar voor jullie is dat niet zo strikt. Jullie werken wel samen, denk ik, met de sociale diensten van de
verschillende klinieken, ja. Dat wel. Maar het is een VZW die dus volledig op zichzelf werkt.
Mm-hmm.
Het kan misschien verkeerlijk overkomen dat jullie denken van het is samen met de kliniek, omdat er dus veel verpleegkundigen en ook artsen nog in de kliniek werkzaam zijn.
Mm-hmm.
En dat u denkt dat komt van de kliniek. Maar binnenkort zal er ook een palliatieve eenheid starten in het oude Minnewater van Brugge.
Ja.
En dat zal wel verbonden zijn aan de kliniek.
Maar dat zijn maar de mensen die dus in de kliniek opgenomen zijn, die daar begeleid worden.
Ja,
in de kliniek zelf.
Je kan ook van thuis uit naar die palliatieve zorg overstappen. Maar waar ik aangesloten ben, is wel palliatieve thuiszorg.
Mm-hmm.
En dat is een groep die op zichzelf draait.
Nu, als er luisteraars zijn op deze 1 novemberdag die zeggen, ja, we zouden daar toch ook wel willen beroep op doen. Hoe kunnen zij dat? Eén, en kost hen dat iets?
Wij raden hen altijd aan van het via de huisarts te vragen. Die artsen weten waar we te bereiken zijn.
Ja.
En wat de kostprijs betreft, is gratis.
Ja. Mm-hmm. Dan misschien nog een ander aspect, wat we toch heel even moeten aanraken, het godsdienstige aspect. Het is vaak zo, denk ik, dat mensen in nood zich vastklampen aan een geloof. Is dat voor jullie een onderdeel van die begeleiding? Het godsdienstige aspect, een vast onderdeel, kan het erbij komen of komt het er altijd bij?
Het komt er zeker bij. Wanneer dat de patiënt gelovig is en dat hij dat wenst op te nemen, dan respecteren we dat. Maar wij komen evengoed in gezin die niet gelovig zijn.
Het hoeft dus niet, altijd zo te zijn.
Nee.
Mm-hmm. Ik denk dat dat misschien wel een verkeerd idee is, Bea, wat bij de mensen leeft, dat men denkt, ja, men gaat dan sowieso altijd terugvallen op dat godsdienstige. Nu, als mensen daar troost in vinden, gelukkig maar, zou ik zeggen, maar het hoeft dus niet per se zo te zijn.
Nee, vroeger was het dus bijna evident dat de meeste mensen eigenlijk nog katholiek waren, alhoewel dan nog meer vormen van gelovig zijn bestaan, mm-hmm. natuurlijk. Nu is dat de minderheid, laat ons zeggen. We moeten dat eigenlijk durven bekennen, dat dat sterk achteruit gaat. En nu, dus iedereen worstelt met die moeilijkheid van het onaannemelijke. Ze nemen dat niet aan, die dood. Hè.
Ja.
En ze, in het begin zijn ze meestal boos en zeggen ze, ah, dat kan niet, die dokter heeft hem vergist, dat gaat wel overgaan, ik voel me eigenlijk wel sterk. Ofwel beginnen ze met de aanvaarding, en dat vind ik persoonlijk dus niet zo positief van te zeggen, het is zo, dus klaag ik het mij daarbij neer, hè. En dan hebben we er ook die lichaam van Marie-André dat juist zegt, we komen erbij als ze in een agressie zijn. Ze zijn kwaad, ze aanvaarden dat dus niet, en ze maken zich over het algemeen dus meest kwaad en zijn meest agressief tegenover de mensen die ze liefst zien.
Ja.
Waar ze meest mee omgaan. Bij jou mag ik dat doen, bij jou mag ik zijn wie dat ik eigenlijk ben op dit moment. Hè. En heel belangrijk daarbij is dus dat de persoon, de geliefde, de moeder, de vader, de kinderen, daarover geen schuldgevoelens hebben. Want heel dikwijls gaat dat dus voorbij en vallen die mensen na zo'n heftige periode misschien in een depressie. En als we hen daar kunnen uithalen, dan komen ze misschien in een positieve ervaring. Hè? Van, allee, ja, kom, ik ga er toch nog iets van maken, die laatste momenten. Een antwoord op, wat komt er daarna, dat hebben we eigenlijk ook niet.
Mm-hmm. Hè?
Als we denken vanuit de Bijbel, dan zei Jezus ook, alstublieft, verlos mij daarvan. Ik neem die kelk van mij weg, ik zie het dus niet meer zitten. He, ik wist het dus ook niet meer dat er daarna kwam. Ik denk gewoon dat het heel belangrijk is dat wij daar zitten, dat ze tegen ons kunnen schreeuwen. misschien ook vloeken en lijden, hoe dat hun manier van leven is, zo mogen ze zich uiten op die laatste moment. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Mm-hmm. Nog een laatste iets. Onvermijdelijk komt dan dat moment dat die mens, op die mens dan gaat afsterven. En blijft dan de leegte achter, niet alleen voor de onmiddellijke omgeving, maar ook voor jullie, denk ik. Het is ook zo, dat moeten we misschien nog even aanhalen, dat jullie dan ook nog die naaste omgeving begeleiden voor een stuk na het overlijden van de patiënt.
Ja, dat wel. Onze grootste taak is ook bij het overlijden te trachten aanwezig te zijn. Mm-hmm. Dat kan niet altijd, dat hoeft ook niet, want per slot van rekening is het van belang dat de familie erbij was. Maar als het dan gebeurt, dan trachten we dat in kalmte te laten gebeuren. Niet overhaast. Die begrafenisnemer, die heeft de tijd. Als het de familie wenselijk is dat die patiënt daar nog een beetje blijft, dan wordt er een lijkdooi gedaan. Die patiënt kan daar dus nog een stukje blijven.
Ja.
Regelmatig zelfs wordt het door ons gedaan. Dus laten we de tijd nemen om afscheid te nemen. Gebeurt het in het midden van de nacht en die patiënt de lijkdooi is gedaan, laat het. Gewoon thuis zijn. Zanderdags kunnen de kleinkinderen nog komen. Kan er nog andere familieleden komen die niet de tijd hadden om daarbij te zijn bij het afsterven.
Mm-hmm.
Er wordt ook besproken dus met de patiënt die het overlijdt, hoe ze het wilde.
Ja. Mm-hmm.
Dat kan dus op een christelijke manier zijn, maar dat kan ook op een andere manier zijn. Niet iedereen wenst begraven te worden via een dienst in de kerk.
Mm-hmm. Goed, ik denk dat we zo dadelijk nog eens moeten luisteren naar een prachtig liedje van Willem Vermanderen over dat thema. Ik wou eindigen, Bea, met nog een praktisch iets te geven. En dat gaat dan over een avond van het CMBV. Ook rond dat onderwerp palliatieve zorgen van aanstaande, of dinsdag 10 november aanstaande. Misschien daar nog een woordje over?
Dus dinsdag 10 november gaat er in de zaal De Hilde een avond door over palliatieve thuiszorg. Dat wil niet zeggen dat er een keer ook niets gaat gezegd worden over de zorg, de palliatieve zorg in de kliniek. We nodigen Hans, de Maldeghemse bevolking uit. Ik hoop dat de Gelde te klein wordt. En we vragen een kleine bijdrage van de niet-leden en dat wordt integraal geschonken aan dus de VZW palliatieve thuiszorg.
Het gaat dus er op dinsdag 10 november dat nog eens onderlijnen. In De Gilde om 20 uur?
In De Gilde om 20 uur.